Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. In de middagdienst vanmiddag om 16:30 hoop ik weer voor u voor te mogen gaan. Wat de diensten betreft van aanstaande zondag 13 december... om 10:00 op dominee G.A. van der Brink voor te gaan in een doopdienst, en om 16:30 eveneens dominee van der Brink in een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. Mededelingen. Bij Nelleke en Cor de Vrouw is maandag 30 november een dochter geboren. Het zusje van Matthew en Levi heet Sarah. Moeder en dochter maken het goed. Volgende week zondag zullen in de morgendienst Noah de Jong, Jefta Otterspeer en Boas Schip aan boord worden gedoopt. Wat betreft de vacatures in de kerkraad heeft de kerkraad de volgende tweetallen opgesteld. We noemen ze u in alfabetische volgorde. Voor diaken in de vacature van A. van Erkel, broeder P. Kleppe, Admiraliteitsstraat 4A te Rotterdam, en broeder J.B. de Raaf, Arend Brunstraat 46 te Rotterdam. Voor ouderling in de vacature extra ouderling, broeder A.J. van Dijk, Talingstraat 18 te Capelle aan de IJssel, en broeder G.J. van Herk, Grutto Singel 45 te Capelle aan de IJssel. Woensdag 16 december vindt er direct aansluitend aan het bezinningsuur op het heiligavondmaal om ongeveer 9:00 een ledenvergadering plaats waarbij ieder lid zijn of haar stem kan uitbrengen op een broeder in beide genoemde tweetallen. Morgen starten de belijdeniscategorisaties weer. Aansluitend aan deze dienst is er koffiedrinken. Ook gasten hartelijk welkom. En in de hal van de kerk is een nieuwe kerkbode beschikbaar. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de dienst van de offeranden in deze dienst, de eerste collecte is voor de Generale Diaconale Commissie, ten behoeve van de stichting De Vluchtheuvel. Tweede collecte is voor de kerk. De derde is voor het onderhoud van de kerk. En de extra collecte voor de slotzang is voor het bouwfonds Huisvesting. In de voorbeden na de prediking willen wij gedenken aan de collectes, ouders in het opvoeden van de kinderen, kinderen in het speciaal onderwijs en de kerkenraadsvergadering. En willen wij ook dankzegging doen voor de voorspoedige geboorte van Sarah de Vrouw. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 135 en daarvan het tweede vers. God is goed, loopt hem te saam met gezang en snarenspel, prijst zijn lieflijke naam. En wat er verder volgt in Psalm 135 en daarvan het tweede vers. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God en zingen wij na het horen van zijn wet uit Psalm 119 het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Psalm 119 vers 1, na de wet van God. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En het is de Heer Jezus Christus zelf die deze woorden heeft samengevat. En Jezus zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om de opening van zijn woord en ons hart. Laat ons bidden. O heilige God in de hemel, wat is het een voorrecht als wij ook vanmorgen op deze tweede Adventszondag met de gemeente mogen samenkomen rondom uw woord. En wat is het een voorrecht als wij als gemeente hier aanwezig of thuis meeluisterend via de kerktelefoon of op een andere wijze uw stem mogen horen te midden van een wereld die onrustig is, te midden van een wereld waarvan alles gaande is. En u geeft ons hier vanmorgen een plaats van het gebed, een plaats waarin wij samen mogen komen voor uw heilig aangezicht, om daar de woorden van u te horen en met elkaar te overdenken. En wat is dat een voorrecht, Heere, dat we dat in alle vrede en in alle rust mogen hebben. En wat is het een wonder van uw genade, dat u ons nog niet zat geworden bent, maar dat u ons samenbrengt rondom uw woord, om uw stem vanmorgen te vernemen, onze knieën te buigen voor uw woord en ons te verwonderen over datgene wat u ook vanmorgen vanuit uw woord aan ons laat horen. Want dan zal ook vanmorgen, Heere, dat kind van u, de Heere Jezus Christus, centraal staan. Het is toch dat wij in deze tijd herdenken dat u gekomen bent in deze wereld, dat u uw eigen kind in de kribbe van Bethlehem gelegd hebt. Zo laag is hij neergedaald, opdat er zelfs de grootste van de zondaren zou kunnen komen en mogen komen om zijn of haar knieën te buigen voor uw kind Jezus. En dan bidden wij u, Heere, of wij vanmorgen inderdaad onze knieën mogen buigen en ons mogen verwonderen, omdat u, o God in de hemel, een plan met deze wereld had uitgedacht. En omdat u, Heere Jezus Christus, naar de wil van uw Vader naar deze wereld gekomen bent en dat ook zelf wilde. Dat u zo laag bent neergedaald, dat u zelfs in een voerbak werd neergelegd. En dat u zo, Heere God in de hemel, uw grootste gave die u had gegeven hebt, uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Geef dat we ons daarover vanmorgen verwonderen mogen. Als we met David zullen horen hoe hij al zong van dat kind van Bethlehem uit de tweede psalm. Heere, wil dan uw woord voor ons vanmorgen openen, opdat wij met David mogen gaan zingen van de komende Messias die gekomen is. Van uw kind Jezus, die in deze wereld gekomen is om zondaren te zoeken en vijanden met u te verzoenen. U kwam niet voor 99 rechtvaardigen, maar u zocht dat wat verloren was. En Heere, dan bidden wij u, als wij dan vanmorgen hier in uw huis aanwezig zijn en misschien wel dat gevoel ook in ons hart hebben, dat het duister om ons heen is en duister in ons hart, dat dan uw woord vanmorgen in die duisternis een heldere licht mag gaan verspreiden, opdat wij u, de Heere Jezus Christus, als het licht der wereld mogen zien. En wilt u dan onze blinde ogen vanmorgen openen voor het eerst en steeds weer opnieuw voor uw gave van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En geef dat allen die nog nooit hun knieën voor u gebogen hebben, vanmorgen aan de kribbe van Bethlehem hun knieën mogen buigen en dit kind aan hun hart mogen drukken als de enige weg die u gegeven hebt tot behoud. En dat wij ons verwonderen mogen dat u naar deze wereld kwam, een wereld verloren in zonden en schuld, om zondige mensen op te zoeken, wetsovertreders, doelmissers, mensen die de dood schuldig zijn en die u vanmorgen het leven komt aan te bieden. Heere, wij bidden u, geef dat wij zo vanmorgen rondom uw kribbe mogen neerknielen. En met die Simeon in het Nieuwe Testament mogen gaan zingen van die zaligheid die u bereid hebt en die u gegeven hebt. Wilt u geven, Heere, dat ook uw kinderen die vanmorgen in de kerk zijn en die uw stem hebben gehoord in hun leven en dit kind van Bethlehem kennen als hun enige troost in leven en sterven, opnieuw zich mogen verwonderen. En dat ook zij weer mogen buigen voor dat grote wonder wat u daar in de kribben hebt neergelegd. En dat hun zielen vertroost mogen worden op de weg en de reis door dit leven. Dat hun geloof versterkt en bemoedigd mag worden, niet in eigen kracht, maar omdat dit kind van Bethlehem uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is. Wij bidden u of vanmorgen ook het woord voor de jongeren en de kinderen in de kerk helder zal zijn. Dat ook zij mogen zien dat u in de Heer Jezus Christus uw grootste liefdesgave gegeven hebt. Opdat een ieder die in de Heer Jezus gelooft niet zal verloren gaan, maar zal leven. Dat hebben wij als kinderen ook nodig, Heere. Dat u in ons hart geboren wordt. En dat wij in de Heer Jezus Christus, die baby daar in de kribbe, al onze zaligheid, al ons geluk, al onze troost mogen zien. Heere, wilt u dan onze ogen openen en uw woord ook voor ons hart openen, opdat we mogen verstaan wat u vanmorgen tot de gemeente te zeggen hebt. Heere, wilt u geven dat hier vanmorgen in Kralingse Veer het geval zal zijn, dat door de werking van uw Heilige Geest een ieder van ons, hier aanwezig of thuis meeluisterend, de knieën mag buigen en zich mag gaan verwonderen. En dat die ware adventsverwachting in het hart geboren mag worden. Of ook weer versterkt mag worden. En dat ook uw kerk heen mag zien over uw eerste komst. En ook verlangend mag heen leven naar uw tweede komst op de wolken van de hemel. Geef dat uw kerk dan ook mag leven als een ware adventskerk. Levend in de verwachting van degene die komt, die gekomen is, maar die ook komen zal. Heere, geef ons zo op en onder de kansel de leiding van uw Heilige Geest. Geef een stem in het spreken. En laat ook de verkoudheid niet voor de gemeente een hinder zijn om te horen wat u te zeggen hebt. Heere, wil zo vanmorgen hier in Rotterdam, maar ook overal waar uw woord wordt verkondigd, uw eer laten klinken uit het stof. En uw eer laten klimmen uit het stof. En dat wij ons verwonderen mogen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen over uw gaven. Geef dat hier vanmorgen in Rotterdam, maar ook overal waar uw kerk vervolgd wordt, waar zij niet kan samenkomen, waar die vrede en die rust die wij mogen hebben er niet is. Heere, wil ook daar uw kerk bouwen. Wij horen toch dat u dat ook doet. In Syrië en Irak, in China, in Noord-Korea en in andere gebieden waar uw kerk wordt vervolgd. Heere, bouw en verheerlijk uw werk. En bouw en bewaar uw gemeente. Ook tegen het woeden van de vijanden die overal rondom ons zijn, ook hier vanmorgen in de kerk. Wil ook uw volk de Joden gedenken, Heere. U bent naar hen gekomen, maar zij hebben u verworpen. Geef dat hun ogen mogen opengaan en wij horen toch ook dat u in deze tijd met name onder jongeren in Israël werkt. wil ook daar uw gemeente bouwen, opdat ook uw bondsvolk Israël de knieën mag buigen voor deze gekomen Messias. En hem ook mogen zien als de vervulling van de beloften die u aan dat volk gegeven hebt. Heere, geef zo wereldwijd dat uw naam verheerlijkt mag worden, uw koninkrijk gebouwd en uw kerk mag worden uitgebreid. En til ons een ogenblik uit boven alle dingen van deze wereld. Ook als wij horen dat in de afgelopen nacht er in Londen een aanslag gepleegd is. Heere, wilt u gedenken aan deze wereld, waar zoveel spanningen zijn, waar zoveel geweld is, waar zoveel haat is, waar de vijanden van moord en brand schreeuwen. Heere, mag ons oog op u zijn, die alle dingen in uw hand hebt en die gezegd hebt dat u gegeven is alle macht in hemel en op aarde tot aan het laatste der dagen. Heere, mogen wij in dat vertrouwen opzien tot u die in de hemel woont en die zo laag in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is neergedaald. Kom dan, Heilige Geest, en open onze harten, opdat wij hem mogen ontvangen en hem mogen omhelzen en hem mogen kussen, voordat zijn toorn een ogenblik ontbrandt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen vanmorgen de schrift in Psalm 2, in het Oude Testament, het boek der psalmen, en daarvan de tweede psalm. Wij lezen daar Gods woord. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Here en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Here zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde van de aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Here met vrezen en verheug u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen in de prediking deze gehele psalm overdenken onder het thema: de Messias komt. Het thema van deze dienst is dus: de Messias komt. En Psalm 2, die bestaat uit 12 versen, is eigenlijk opgedeeld in 4 keer 3 versen. En wij letten dan vanmorgen ook op een viertal punten. In de eerste plaats letten wij op de heidenen. We lezen in de eerste 3 versen dat de heidenen woeden. Onze eerste gedachte is dus de heidenen. In de tweede plaats letten wij op God de Vader. Vanuit vers 4 tot en met 6. God de Vader. In de derde plaats letten wij op God de Zoon. Op God de Zoon in de versen 7, 8 en 9. En in de vierde plaats letten wij op de nodiging om de Zoon te kussen. Vanuit de laatste 3 versen. Dus het thema van vanmorgen is: de Messias komt. In de eerste plaats de heidenen, in de tweede plaats God de Vader, in de derde plaats God de Zoon en in de vierde plaats de oproep om de Zoon te kussen. Voordat wij daarover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 2 en daarvan de versen 1 en 4. Wat drift behoedt, beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En ook vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeelt, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. De versen 1 en 4 uit Psalm 2. Ondertussen wordt hij gecollecteerd voor de stichting De Vluchtheuvel. De tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. En de slotzang, de collecte voor de slotzang voor het bouwfonds. De Heere zegene u en de gave die u in zijn dienst weer mag teruggeven aan hem. Zingen wij nu Psalm 2 vers 1 en 4. zingen wij straks na het amen van de preek zonder nadere aankondiging uit Psalm 89 en daarvan de versen 9 en 12. Psalm 89, vers 9 en vers 12, na het amen van de preek. De Messias komt. We letten in de eerste plaats op de heidenen, in de tweede plaats op God de Vader, in de derde plaats op God de Zoon en in de vierde plaats op de oproep om de Zoon te kussen. Kinderen, misschien had je wel gehoopt vanmorgen dat het over Jozef en Maria zou gaan. Of over Zacharias en Elisabeth. Dat was ik in eerste instantie ook van plan. Maar op de een of andere manier hield in de afgelopen weken Psalm 2 mij heel erg bezig. En toen ik ook op de website zag staan dat dominee Van der Brink volgende week zondagmorgen over Maria hoopt te preken, de tekst die ik ook had gekozen, dacht ik dat het goed zou zijn om het vanmorgen over Psalm 2 te hebben. Omdat Psalm 2 zo'n prachtige psalm is, waarin koning David zingt van de Heere Jezus Christus. Wij noemen Psalm 2 wel een koningspsalm. Er zijn verschillende psalmen die gaan over de koning. Psalm 2, Psalm 18, Psalm 24. Een paar psalmen rondom Psalm 94, 95. En anderen, dat zijn psalmen die gaan over de koning. En het zijn ook psalmen, zeker Psalm 2, die zingt van die koning, maar ook zingt van dat de koning gekroond wordt. Hij is niet alleen gekozen, hij is niet alleen gezalfd, maar hij is ook tot koning gekroond. Hij heeft de kroon ontvangen. Niet van mensen, maar van de Heere God. En dat is de achtergrond van deze psalm. In deze psalm horen wij koning David zingen. Nou zeg je misschien, maar dat staat er helemaal niet boven. Nee, dat klopt. En toch, in het Nieuwe Testament, in Handelingen 4 en in Handelingen 13... wordt deze psalm geciteerd en wordt hij nadrukkelijk een psalm van David genoemd. En daarom mogen we er ook vanmorgen van uitgaan dat het koning David is die deze psalm heeft gezongen toen hij tot koning is gekroond over, eerst over Juda en later over heel Israël. En we zien vanmorgen koning David zitten in zijn paleis. De Heere heeft hem gezegend, hij is koning geworden. En koning David kijkt als het ware vanuit Jeruzalem zo om zich heen naar al die volken rondom Israël. En als hij naar die volken kijkt, die heidenvolken rondom Israël, dan verwondert koning David zich. En daar begint de psalm dan ook mee, met een vraag. Koning David zegt daar, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Als koning David zo naar die volken om Israël heen kijkt, dan ziet hij dat die volken onrustig zijn. Ze zijn bezig met van alles en nog wat. Ze zijn bezig om, ja, waarmee eigenlijk? Nou, dat staat in vers 2. De koningen van de aarde stellen zich op. En zij beraadslagen tezamen. Ze houden een vergadering waar die koningen van de wereld samenkomen. En in die vergadering spreken die koningen, die heidenkoningen, over hun plannen. En welke plannen hebben zij dan? Nou, zij willen het liefst koning David van de troon hebben. Weg met die koning David. En vele van die volken die waren door David overwonnen en die moesten David belasting betalen. Maar dat wil niet zeggen dat ze die koning David ook eerden. Nee, ze hadden liever dat koning David van het toneel verdween. Weg met die koning, wij willen niet dat hij koning over ons is. En daarom maken ze plannen om zich te verzetten tegen koning David. En David ziet dat allemaal zo aan. En die stelt dan een vraag, waarom doen zij dat eigenlijk? Waarom gaan die heidenvolken zo tekeer? Want zo mag u het ook vertalen, woeden betekent tekeer gaan. Waarom zijn ze zo onrustig? Waarom zijn ze zo ijverig in het bedenken van allerlei plannen? Koning David noemt die plannen ijdelheid. Leeg. Plannen die nergens op uitlopen. Plannen die moeten leiden tot een teleurstelling. Het wordt niks met die plannen. Wat ze ook verzinnen en wat ze ook doen. En ook al stellen ze zich op. En dat woord betekent in het Hebreeuws zoiets als ze verzamelen hun legers. En ze zorgen dat die legers verzameld worden en die worden opgesteld om tegen koning David te gaan strijden. Koning David zegt, waarom doen jullie dat eigenlijk? Allemaal ijdelheid, allemaal leegheid. Wat zijn jullie toch bezig? Zo onrustig. Het lijkt wel of koning David in 2015 leeft, vind je niet? Als je nou vanochtend, of gisteren, of in de week die voorbij is gegaan, het nieuws volgt, dan zie je dat ook in onze tijd, toch? Van die volkeren die in beweging zijn, van die volkeren die onrustig zijn, van die volken die soms ook zo woest tekeer kunnen gaan, van die volken die zich opstellen, van die volken die in opstand komen, van die volken die zich willen bevrijden van de macht die over hen heerst. Er is op de wereld niet zo heel veel veranderd. Vraagt u zich ook wel eens af waarom die volken dat eigenlijk allemaal zo doen? Waarom zijn al die machtigen van de aarde zo bezig, ook in onze tijd, met vergaderingen te beleggen, plannen te maken, overleg te hebben? Koning David noemt het ijdel, leeg. Ze zijn wel druk bezig, maar het leidt nergens toe. Het is opvallend, gemeente, en dat kunt u vanmiddag eens nalezen, dat woord bedenken vanuit vers 1 hetzelfde woord is als wat in Psalm 1 wordt gebruikt. En dan zie je gelijk ook de tegenstelling vanmorgen tussen Psalm 1 en Psalm 2. Twee psalmen die eigenlijk ook bij elkaar horen. Er worden dezelfde woorden voortdurend gebruikt. Psalm 1 begint met wel gelukzalig. Psalm 2 eindigt met wel zalig. In Psalm 1 wordt er gezongen van iemand die dag en nacht de wet van de Here overdenkt. En dat woord overdenken is precies hetzelfde woord als wat in Psalm 2 vers 1 wordt gebruikt bij bedenken. Dus aan de ene kant in Psalm 1 zien wij de rechtvaardigen, de mensen die Gods wet overdenken. In Psalm 2 zien wij de heidenen bedenken. In Psalm 1 worden die mensen wel zalig genoemd. Die Gods wet overdenken, dag en nacht. En in Psalm 2 zien we die heidenen die hun plannen beramen. En daar wordt gezegd, ijdelheid, leegheid. Het is ook opvallend dat in Psalm 1 en in Psalm 2 het beeld van de weg wordt gebruikt. En zo zien wij dat deze psalmen als ware een inleiding vormen op het psalmenboek. In Psalm 1, welzalig de mens die de wet van God overdenkt. En in Psalm 2 worden dan de mensen welzalig genoemd die de koning van de wet, God, als hun toevlucht hebben en op hem alleen vertrouwen. En als koning David zo in het paleis zit en hij ziet zo die volken om zich heen zo onrustig zijn, dan stelt hij zich de vraag, waarom doen ze dat eigenlijk? En hij geeft er ook een antwoord op. Want ten diepste, zegt David, waar die volken in zijn tijd mee bezig zijn, en dat is ook in 2015 zo, is dat zij zich stellen tegen God en zijn gezalfde. Dat is de diepste oorzaak waarom die volken zo onrustig zijn. Ze zijn eigenlijk bezig, kinderen, en dan zeg ik het vanmorgen even heel eenvoudig, ze zijn eigenlijk bezig om een plan te maken om tegen God oorlog te voeren. Het gaat niet om koning David. Nee, het gaat om die God van koning David. Daar willen zij niet voor buigen. En daarom buigen zij ook niet voor de gezalfde van God. En in eerste plaats is dat koning David hier. Want David is door God gezalfd tot koning over Israël. En aan David heeft God beloofd dat hij de volken om zich heen zou overwinnen. En het is aan David dat God beloofd heeft dat hij zijn rijk zou uitbreiden en die heidenen zou onderwerpen. Maar vanmorgen gaat het nog een stukje dieper, kinderen. Het gaat niet om de vijandschap van die volken tegen koning David, maar het gaat dat die vijanden die koning David als de gezalfde van God niet willen dienen. Dat is het probleem. Even een vraag tussendoor, gemeente. Wat overdenkt u eigenlijk? Zo in de afgelopen week. Als nou Psalm 1 zegt, welzalig is de man die Gods wet overdenkt en daar zijn lust in heeft, dag en nacht. Is daarmee uw en jouw beeld getekend? Hoe je van de week bezig bent geweest? Gods wet overdenken, zijn woord lezen en bemediteren? Of heb je meer van die vijanden? Dat Gods woord tegen je moet zeggen vanmorgen, je bent wel bezig met allerlei plannen in je leven. Je bent wel bezig met onrustig te zijn. Maar ten diepste, je kernprobleem vanmorgen in de kerk is dat je opstand hebt tegen de gezalfde van God, tegen God zelf. De gemeente, leg uw hart er maar vanmorgen eens naast. Jongeren en kinderen, wat heeft nou de liefde van je hart? Vind je dat heerlijk, kinderen, als de juffrouw op school vertelt over de Heer Jezus, dat hij gekomen is in Bethlehem? Gaat dan je hart open, ook vanmorgen als het gaat over de Heer? Of ben je zo onrustig in het leven, bezig met allerlei plannen? Ik kom nogal wat jongeren tegen in Ede en in Amersfoort, studenten die zeggen, we hebben het zo druk tegenwoordig. Er moet zoveel gebeuren. Ik heb amper tijd om stille tijd te nemen en Gods woord te overdenken. Vanmorgen worden er twee wegen geschilderd. Of je volgt de weg van de rechtvaardige en je overdenkt Gods wet. Of je bent een heiden en een vijand die bezig is zijn eigen plannen in alle onrust en in vijandschap en opstand tegen God en zijn gezalfde te overdenken. David zegt, God zelf zegt, dat je zo onrustig bent met die plannen, ijdelheid, leegheid. Ja, maar David, ben je dan niet bang voor al die volken? Als al die volken nou om zich heen zich verzamelen en als die volken dan allemaal die legers opstellen en als ze jou willen proberen om als koning van Jeruzalem en van Israël van de troon te stoten, zou je je niet zorgen maken, David? Nee, zegt David, ik maak mij geen zorgen. Waarom zegt David dat? Is David zo'n stoere koning die helemaal niet onder de indruk is van al die volken? Nee, kinderen, David is van zichzelf niet zo stoer en zo sterk. Maar David weet één ding. Ik ben de gezalfde van God. God heeft mij tot koning gezalfd over Israël. En die God, die is zoveel machtiger dan al die vijanden bij elkaar. En daarvan gaat hij ook zingen en dat overdenken we in ons tweede punt van die God die in de hemel is. David gaat die volken van de aarde, al die volken bij elkaar, gaat hij tegenover God in de hemel zetten. En dan zegt hij in vers 4, die in de hemel woont zal lachen. God lacht. Er was over nagedacht, gemeente, dat God lacht. God lacht om al die vijandschap die die vijanden van David daar laten zien. Hij spot over die kracht en die macht die ze denken te hebben. Hij die in de hemel zit, de machtige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, lacht om al dat gedoe en dat plannen bedenken en die vijandschap van al die vijanden. Ook al zijn het er machtig veel, God lacht erom. Wat hebben we een machtige God, gemeente? Wij zouden nog onder de indruk raken. Stelt u zich voor dat president Poetin van Rusland en Obama van Amerika, van Amerika en Frankrijk en Rusland allemaal hun legers verzamelen in Irak en definitief eens een einde gaan maken aan IS. We zouden onder de indruk zijn, zoveel vliegtuigen, zoveel schepen, zoveel soldaten. We zouden onder de indruk zijn, God lacht erom. Hij bespot dat gedoe. En zeker die vijandschap die volken laten zien, die vijandschap tegen hem en zijn gezalfde, als ze zich opstellen in slagorde, God lacht. En God bespot dat. En hij zwijgt. Voorlopig. Nog even spreekt God niet. Hij laat dat gebeuren daar op aarde. Laat hij gaan. En die volken maar denken dat ze zo machtig zijn. En misschien heeft u en jij dat gevoel in 2015 ook wel. Als je je soms als een eenling in deze samenleving kan ervaren. Dat je denkt, oh, er komen zoveel machten en krachten in de wereld los. God lacht erom. En dan gaat God spreken. In vers 5. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Hij heeft een hele tijd gezwegen. Hij heeft het een hele tijd zijn gang laten gaan op deze wereld. Maar dan gaat God spreken. En dan blijkt dat God niet onbewogen naar deze wereld kijkt. Maar hij is daar vertoornd over. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, zijn toorn brandt. En zijn grimmigheid barst los als hij tot dat volk spreekt, tot die vijanden. Laten wij niet klein denken over de Here, gemeente. Als God gaat spreken, dan is dat met zoveel macht en zoveel kracht. We zien het ook bij de Sinaï. Dan staat dat volk daar onder aan die berg. En dan gaat God vanaf de berg spreken en dan gaat hij zijn wet geven. En dat volk dat vlucht weg bij die berg vandaan. En ze zeggen tegen Mozes, laat God voortaan niet meer met ons spreken. We kunnen dat niet aan. Als God in zijn macht en in zijn heiligheid verschijnt, dan worden al die vijanden weggestormd alleen al als hij spreekt. En wat gaat God dan zeggen? Vers 6. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion. De Heere uit de hemel gaat zeggen, David is mijn koning. En ik sta aan de kant van David. En ik zal David bewaren. En al die vijanden en al die machten zullen David niet van de troon stoten. Ik zal hem bewaren. Want hij is de koning die ik gekozen heb. Hij mag over Sion regeren waar ik wil wonen. Waar mijn tempel straks zal komen. Waar ik onder het volk van Israël wil zijn. Waar mijn tabernakel staat. Waar mijn ark is. Daar zal ik mijn gezalfde koning bewaren. Ik sta aan de kant van David. En daarom kan David zeggen dat hij niet bang is. Wat een geweldige troost ook voor 2015, gemeend. Als je zo die wereld om je heen ziet. Wat er in Noord-Irak gebeurt, wat er in Parijs gebeurt, wat er in Brussel gebeurt, wat er in Londen gebeurt, wat er in Californië gebeurt. De schrik zou om je hart slaan. God lacht erom. Hij bespot die vijanden. En als hij gaat spreken, dan blijft er van die vijanden niets meer over. En wat gaat God dan zeggen? Ik heb David mijn koning gegeven. Ik sta aan zijn kant. Maar dan mogen we vanmorgen ook de lijnen doortrekken. Want dan gaat God niet alleen een koning geven in het Oude Testament. Maar dan gaat God in het Nieuwe Testament, gaat hij de koning der koningen geven. En tegen dat machtige geweld van al die vijanden gaat God zijn gezalfde stellen. Zijn gezalfde zoon, de Heer Jezus Christus. En waar wij dan misschien zouden denken dat God dan komt in macht. En dat wij zouden denken, God roept al die heerlegers van die engelen bij elkaar om zijn macht te laten zien. Gemeente, dat doet God niet. Wat doet God wel, kinderen? Tegen al die vijanden en tegen al die haat en tegen al dat geweld en tegen al die onrust gaat God iets wonderlijks doen. Hij gaat een baby in de kribbe van Bethlehem leggen. Een baby. Ah, zou je denken, dat kan toch helemaal niet? Wat moet nou zo'n baby tegen al die vijanden? Ja, maar het is Gods gezalfde, gemeente. Het is Gods gezalfde. God staat aan de kant van dat kind van Bethlehem. Het is zijn eigen zoon die hij daar in de kribbe neerlegt. En dan maken we maar gelijk even de toepassing en trekken we de lijn even door naar Openbaring 12. Want daar komen deze woorden van Psalm 2 ook voor. En dan lees ik in Openbaring 12 dat daar die grote rode draak, de duivel, staat op de wereld waarop hij geworpen is. Hij is uit de hemel gesmeten op de aarde. En dan zie ik daar die grote rode draak in Bethlehem staan. En wat doet God dan? Dan legt hij een kind in de kribbe. Wat kan nou dat kind tegen die draak? Kinderen, zo'n grote vreselijke rode draak. En zo'n klein babytje in de kribbe. Ja, maar dat is nou het geheim van de Bijbel. En dat is nou het wonderlijke plan van God. En daarover mogen wij ons nou op tweede Adventszondag 2015 verblijden. Dat God zijn zoon in die kribbe legt als een baby. En dan staat er in Openbaring 12 dat die rode draak die baby wil verslinden. Maar het lukt hem niet. Want die baby wordt weggerukt voor het aangezicht van God. En die baby, de Heer Jezus Christus in de kribbe, die gaat nou die rode draak verslaan. En dat is het plan van God. En dat ziet David, ziet dat in het Oude Testament al gebeuren. Hij heeft natuurlijk niet gezien van Bethlehem en van dat kind in de kribbe. Maar David voelt zich wel bedreigd door al die vijanden. Maar hij weet, God staat aan mijn kant. En dan heb ik niets te vrezen. Wat een wonderlijke God hebben wij toch, gemeente. Dat hij ook in 2015 de prediking van zijn kind Jezus in de kribbe laat uitgaan in een vijandige wereld. Hij legde zijn kind in de kribbe in een duistere tijd. En dan weten jullie kinderen hoe dat ook is gegaan daar in Bethlehem. Hoe koning Herodes heeft geprobeerd om dat kind te doden. Maar God waakt over zijn eigen zoon. En zo is hij in 2015 nog. En God hoeft maar te spreken of die vijanden verschrikken. En dan komen we bij onze derde gedachte waarin de Zoon het woord neemt. In vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. In de eerste plaats is hier David aan het woord. En misschien verwondert u dat u zegt, David, maar hier staat toch mijn Zoon. Ja, maar David is Gods Zoon. Leest u vanmiddag maar eens 2 Samuel 7 erop na. Als David dan de tempel wil bouwen in Jeruzalem en de profeet Nathan tegen hem zegt, David, dat is een goed plan, dat moet je vooral gaan doen. Dan gaat God in de nacht tot Nathan spreken en dan zegt hij, Nathan, je moet terug naar David. En je moet tegen David zeggen dat hij de tempel niet mag bouwen. Maar je mag hem wel een belofte meegeven, profeet Nathan. Je mag David wel een belofte meegeven. Namelijk deze belofte. Dat ik zijn God ben. En dat ik dat koninkrijk van David zal bevestigen tot in der eeuwigheid. En dat ik voor David een vader ben. En dat David mijn zoon is. En dat de zoon van David, Salomo, mij vader zal noemen. David is Gods zoon. En God heeft David verwekt. Hij heeft hem gegenereerd. Als koning over Israël. Hij heeft hem uit het geslacht van Isaï naar voren gehaald. Als Samuel denkt, we moeten een grote en stoere zoon hebben van Isaï. Dan worden die zonen aan de kant geschoven door de Heere. En dat jongste ventje van achter de schaapskudde wordt door God geroepen. Hij is mijn geliefde. Zalf hem. Hij is het die koning zal zijn over mijn volk. En zo horen wij David hier getuigen van het besluit wat God genomen heeft dat hij koning zal zijn. Maar opnieuw vanmorgen mogen we de lijn doortrekken, gemeente. Want dan horen wij hier in de eerste plaats koning David spreken. Maar die woorden gaan zoveel heerlijker in vervulling als wij de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, horen spreken. En dan gaat de Heer Jezus vanmorgen zeggen, gemeente van Kralingse Veer, ik zal jullie vertellen van het besluit wat mijn vader en ik genomen hebben. Toen deze wereld nog niet bestond. Zoals we dat zeggen in de theologie, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hebben de Zoon en de Vader een besluit genomen. En God heeft tegen zijn Zoon gezegd, ik heb je gegenereerd. Ik heb je verwekt. En de Zoon gaat daarvan getuigen van dat besluit van wat de Vader en de Zoon genomen hebben. En weet u wat dat besluit inhoudt? Wel zegt dan de Zoon dat hij van de Vader ontvangen hebt, eis van mij, vers 8. En ik zal de vijanden geven tot uw erfdeel en de einden van de aarde tot uw bezitting. Gij zult de vijanden, de heidenen, verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En gemeente, in eerste plaats is dat natuurlijk in David in vervulling gegaan. Hoe heeft hij die volken rondom Israël niet onderworpen? Hoe heeft hij niet machtig gestreden tegen de Filistijnen, de Moabieten, de Edomieten, de Syriërs, de Amalekieten? En hij heeft ze allemaal overwonnen, in stukken geslagen en met een ijzeren roede verpletterd. Maar de lijn gaat dieper en gaat verder, gemeente. Want waar David nou niet kan zeggen dat zijn koninkrijk van de einden van de aarde is, tot aan de einden van de aarde, daar gaat de grote Davidszoon Jezus Christus spreken. En hij zegt, ik zal van het besluit verhalen. God heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Toen ik gedoopt werd en uit het doopwater opkwam, sprak hij terwijl de hemel scheurde. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. En daar op de berg van de verheerlijking heeft hij het opnieuw gezegd. Gij zijt mijn zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Ik zal van het besluit verhalen, spreekt de Zoon van God. Zult u horen vanmorgen wat hij te zeggen heeft. Want wat hij zegt is wel aangrijpend, gemeente. Wij denken altijd met kerst aan zo'n liefelijk tafereeltje in de kribbe met een baby en twee mensjes eromheen. Maar kerst is zo'n rauw feest. Want achter die kribbe rijst die grote rode draak op. En achter die kribbe komt die vijandschap van de wereld openbaar. Achter die kribbe is de Satan bezig om dat kind van Bethlehem te vermoorden. Dat is de wereld van kerst. En nou gaat de Zoon zeggen, ik zal van het besluit verhalen. Hij heeft mij verwekt. En die grote rode draak en al die vijanden in deze wereld, ik zal ze verpletteren. Ik ben dat zaad wat in Genesis 3 beloofd is. Wat de kop van die slang zal vermorzelen. En allen die die draak volgen in hun leven, die worden met hem verpletterd. En dan komt het vanmorgen heel dichtbij, gemeente. Want dan komt vanmorgen de vraag naar u en jou toe. Als nou straks die kribbe van Bethlehem op eerste kerstdag wordt herdacht. En nu al in de adventstijd. Bent u dan een volgeling van dat kind van Bethlehem? En buigt u uw knieën voor dat kind wat God daar in de kribbe neerlegt? Of bent u er eentje van die rode draak? Kijk, wij denken vaak over de Heer Jezus als een hele liefelijke man die mooie verhalen vertelt en genezingen doet. Maar dit is ook werkelijkheid, gemeente. Dit is ook werkelijkheid. Hij is de Zoon van God. En hij is gekomen naar deze wereld om de vijanden met een ijzeren scepter te verpletteren. En hij slaat die vijanden in als pottenbakkersvat, als van die aardekruiken slaat hij ze in stukken. Hij vernietigt ze. En deze woorden, dat is opvallend, die komen straks in Openbaring 19 terug. En dan lees ik van die witte ruiter op dat paard. En wat lees ik dan in Openbaring 19? Dat de Zoon van God als de ruiter op dat witte paard, door de geest die uit zijn mond gaat, zijn woord, zijn spraak, al die vijanden op de aarde definitief verslaat. En dan nogmaals de vraag, gemeente, aan welke kant staat u vanmorgen en sta jij vanmorgen? Als ik het heel kort en bondig moet zeggen, dan is het dit. Of je buigt vanmorgen je knieën voor het kind van Bethlehem. Of je wordt als een pottenbakkersvat in stukken geslagen en vernietigd. Door datzelfde kind. Dat is de boodschap van kerst. Zullen we dat beseffen als wij kerstfeest vieren? Kijk, ik weet wel dat het vaak gezellig is en dat mag best. Maar kerst is een diep donker feest, gemeente. Tegen een hele inktzwarte achtergrond. Van vijandschap tegen God en zijn gezalfde. Maar ook een feest van het licht als God zijn zoon in die kribbe neerlegt. Een baby. Wie verwacht daar nou zijn heil van? Daar moeten echt je ogen voor open gaan vanmorgen en ook straks met de kerstdagen. Dat kind van Bethlehem, die baby die daar ligt, nou de vervulling is van deze profetie. En dat hij straks zal regeren tot aan de uiterste einden van de aarde. Kinderen, even een voorbeeld voor jullie om dat helder te maken. Jullie weten van Daniel, hè? Daniel, toch? Daniel is dat aan het hof van koning Nebukadnezar. En Nebukadnezar heeft een droom. Hij ziet daar een geweldig beeld staan. En dat hoofd is van goud, dat is hij zelf. Dat bevalt Nebukadnezar wel, uiteraard. En dat zilver van zijn buik. En dat koper van zijn heupen. En dat ijzer en dat aarde van zijn voeten, dat betekent allemaal macht. Allemaal macht, allemaal rijken. Het rijk van Nebukadnezar, het rijk van de Perzen en de Meden. Het rijk van Alexander de Grote, het Romeinse Rijk. Maar wat gebeurt er nou in die droom? Ergens op een berg wordt een steentje losgemaakt. Heel klein. En die steen die gaat rollen. En die steen die rolt tegen dat beeld aan. En dat hele beeld wordt verpulverd en verbrijzeld en kapot gemaakt en vernietigd. En die steen rolt maar verder. Ook in 2015. Totdat die steen de hele aarde vervult. Tot aan de einden van de aarde. En dat is dat kind van Bethlehem. Dat is het rijk van de Heer Jezus Christus. En dat is met een baby begonnen. Het is niet te geloven. Maar voor wie nou daar de ogen voor open mogen gaan, gemeente, dan ga je je verwonderen met kerst. En dan ga je neerbuigen met kerst. En dan zeg je, Heer Jezus, hier ben ik. Ook ik ben zo'n vijand. Ook ik verzet mij in opstand tegen u. Maar u bent die machtige. En als u gaat spreken in uw toorn, dan blijf ik nergens. Maar nou spreekt u in kerst met de gave van uw zoon, ook van uw genade. En het is die zoon die ik wil omhelzen in het geloof, als mijn enige borg en zaligmaker, voordat hij mij verplettert. Dat zou terecht zijn, dat vragen mijn zonden. Maar nou hebt u vergeving gegeven in uw kind Jezus. Buig dan voor die kribbe, gemeente. En komen bij onze vierde gedachte, de oproep om de zoon te kussen. Nu dan, let op, vers 10, gij koningen, wie worden hier aangesproken? Ja, die vijanden, precies. Het evangelie is niet voor vrienden, het evangelie is voor vijanden. Voor mensen die in opstand gekomen zijn tegen God. En tegen die vijanden gaat God spreken, nu dan. Word nou eens wijs. Handel verstandig. Ga niet mee in die beraadslagingen en die bedenkselen van ijdelheid, vers 1. Maar laat je verstand nou vanmorgen eens spreken. Handel verstandig. Laat je onderwijzen. Laat je corrigeren in je denken. En wat moet je dan doen? Maar dat is toch ook de begeerte van uw hart, kind van God. Dan worden er drie adviezen gegeven. Vers 11. Dient de Heere met vrezen. Buig nou je knieën voor die kribbe daar neer. En dan hoef je niet bang te zijn. Je hoeft God niet te dienen uit angst. Maar wel met heilig ontzag. Want we hebben het wel tegenover degene die in de hemel woont en lacht en spot over al die machten ter wereld samen. Dien de Heere met vrezen, eerbiedig en verheugt u met beving. Wees blij. Er staat letterlijk dat je verheugd mag zijn, dat je juichen mag. Ja, zou je niet gaan juichen, gemeente, als je tegen die donkere achtergrond die we zojuist hebben geschilderd, dat kind in die kribbe ziet liggen? Zou je niet gaan juichen over dat goddelijke plan van de Vader en de Zoon, dat hij gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken en zijn vijanden te verpletteren? Zou je niet eindeloos gaan verheugen? En dan als laatste, kus de zoon. Ik hoorde een prachtig mooi voorbeeld van een predikant hier in Rotterdam. Die over deze tekst preekt. En toen zei hij dit. Kinderen, moet je luisteren. Hij zegt, als je nou een broertje hebt gekregen, hè, En er komt dan iemand op bezoek. Een vreemde. Misschien wel de dominee. Dan leggen die ouders dat kind in de armen van die dominee. Dan maken ze een foto, dat is leuk voor het geboorteboek. Vrouw erbij. Leuke herinnering. Maar ik denk dat die dominee ruzie zou krijgen met die vader als hij dat kind zou gaan kussen, denk je niet? Dat die vader zoiets heeft van, wat doet u nou? Blijf van mijn kind, want die gaat toch niet kussen? Zo dichtbij zijn we niet met elkaar. Dat doe je niet. Als je als buurvrouw of verre vriend bij een kraambezoek komt, ga je niet dat kind kussen, toch? Ik kan wel zeggen dat het een mooi kindje is, maar je gaat hem niet kussen. En wat zegt nou God vanmorgen, gemeente? Kus de zoon. En tegen wie zegt hij dat? Tegen vijanden. Tegen die mensen die in vers 1 zo aan het onrustig bezig zijn. En in vijandschap tegen God en zijn gezalfde. Strijden tegen God. En kijk, gemeente, dan gaat hier toch het evangelie wagenwijd open. Nou worden vijanden van morgen ook in Kralingse Veer geroepen. En dan mag ik met eerbied gesproken in de prediking de Zoon van God in uw armen leggen. Pakt u een beet? En dan mag ik u in de naam van God zeggen, kus nou die Zoon. Ja, maar ik ben zo'n vijand. En uit mijn lippen komt alleen maar onrecht en bedrog en kus hem. Aan vijanden. Kunt u het nog bevatten? God legt zijn enige geboren zoon. De zoon van zijn liefde. De zoon in wie zij al zijn welbehagen heeft. In de armen van u en jou vanmorgen. Allemaal. Niemand hier uitgezonderd. Met het bevel. Kus de zoon. En dan moet je hem geen afscheidskus geven vanmorgen. Maar geef hem dan een liefdeskus. Want als je vanmorgen deze zoon een afscheidskus geeft. En zegt dat je je knieën niet voor deze zoon wil buigen. Dan moet je even verder lezen wat er in vers 12 staat. Opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Gemeente, wij kunnen God niet erger vertoornen dan de zoon van zijn liefde die hij in liefde in uw armen legt vanmorgen te negeren, af te wijzen. Dan ontbrandt zijn toorn en als die toorn maar een ogenblik ontbrandt, dan vergaan wij op onze levensweg. Dus daarom vijanden van God vanmorgen in de kerk. Kus de zoon. God legt hem vanmorgen in zijn woord in uw armen. En wees niet zo ijdel, wees niet zo opstandig, wees niet zo eigenwijs, maar laat je vanmorgen corrigeren en handel verstandig en dient hem met beving en buig je knieën voor de kribbe en val daarvoor aanbidding, vol aanbidding neer voor dat kind in de kribbe. Het is Gods eigen zoon die hij gegeven heeft in een wereld verloren in zonde en schuld aan vijanden. En kerk van God, daar gaan we mee eindigen. Kus de zoon. Doe je nou net als Simeon vanmorgen? Je bent hier in de tempel, toch? En dan zie ik daar die oude Simeon staan met dat kind Jezus in zijn armen. En wat gaat die Simeon dan zeggen en zingen en zingt u het vanmorgen mee? Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, toch? Dan ligt sta je hier vanmorgen met dat kind Jezus in je armen. En dan voel je je in jezelf misschien zo onwaardig om hem te mogen kussen. Maar in die kus die je hem dan mag geven vanuit de liefde die hij in je hart heeft gewerkt. Zo'n ondankbare, opstandige vijand van God, met God verzoend, kust de zoon en gaat zingen met Simeon. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan wordt het adventgemeente. En dan mag u met deze belofte ook naar huis. Want dan lees ik opnieuw in Openbaring, maar dan in hoofdstuk 2. Die heerlijke belofte aan de gemeente van Thyatira. En wat zegt de Zoon van God, dit kind van Bethlehem, dan tegen die gemeente? En dat is de belofte waarmee u naar huis mag. Hij zegt dan tegen die gemeente, wie nou overwint, en wie mij nou kust, en wie op zijn knieën voor die kribben neerknielt, die mag straks met mij regeren in eeuwigheid. En leest u het maar na in vers 26 en 27 van Openbaring 2. Want wat mogen wij dan met hem gaan doen? Wel zitten op die tronen in de hemel. En de vijanden gaan oordelen en in stukken gaan slaan met een ijzeren scepter. Kerk des Heren, uw strijd is vervuld. Nog een ogenblik tijd. Nog even in die adventverwachting naar die heerlijke toekomst die hij bereid heeft. Maar dan in eeuwigheid met dit kind van Bethlehem te mogen regeren en de vijanden te mogen verslaan. Dan geen zonde meer, dan geen oude mens meer. Ze zijn allemaal verpletterend verslagen door de Zoon. Kust hem dan vanmorgen en zing het met een Simeon. Of met Psalm 89, verwonder u, dat God nou het goed gedacht heeft in zijn eeuwig verbond, deze zoon aan deze wereld te geven voor vijanden. Kust hem. Want welzalig is een ieder die bij hem schuilt en zijn vertrouwen op God stelt. Amen. Laten wij danken en voorbeden doen. Heer in de hemel, wij buigen ons verwonderd over de kribbe in Bethlehem neer. En verwonderen ons over uw diepe gave van uw heilig kind Jezus. En hij is vanmorgen in onze armen gelegd. Geef dat we hem dan zullen kussen vandaag. Om nou al zijn liefde in ons leven te ervaren. En met onze wederliefde te beantwoorden. Zoals die vrouw die u zalfde en uw voeten kuste. Mogen we ons onderwerpen aan u, de koning der koningen. En vertroost zijn dat niet de machten van deze tijd, maar u alles in uw hand hebt. Wij danken u voor deze dienst, voor uw hulp en uw bijstand. En wij bidden u, geef ons straks nog een gezellig moment met onder de koffie met de gemeente. Wilt u ons bewaren op weg naar huis en ons ook vanmiddag hier weer samenbrengen, rondom uw woord. Wij bidden u, Heere, voor de dingen waarvoor we gecollecteerd hebben, met name de Stichting Vluchtheuvel. U weet welke hulp daar geboden wordt. Wilt u dat zegenen? Ook in deze tijd is de hulpverlening daar zo nodig. En we zijn u dankbaar, Heere, dat we dat nog hebben, zulke stichtingen die in naam van uw woord hulpverlening willen bieden. Zegen dan onze gaven. En zegen ook de stichting De Vluchtheuvel. Wees met de ouders in de opvoeding van de kinderen. Mogen zij wijzen op dat kind van Bethlehem dat de wereld overwonnen heeft. Die gekomen is en die komen zal. Dan wilt u ook wijsheid geven in de opvoeding om onze kinderen daarin voor te gaan en vooral voor te leven. Wij bidden u voor de kinderen in het speciaal onderwijs, wees hen nabij. Ook met degenen die rondom hen staan, geef geduld, geef wijsheid, geef kracht. En wilt u ook daarin uw hulp laten zien. Wij bidden u voor de broeders die op de lijst staan om verkozen te worden. Heere, geef ze vrede in deze dingen. Gaat u ze met uw heiligt voor. En geef ook in de week een gezegende verkiezingsbijeenkomst, opdat ook zij geroepen zullen worden die u hier een plaats wil geven te midden van de andere broeders, om deze gemeente te leiden en te wijden. Wij bidden u voor de kerkenraad en de kerkenraadsvergadering van de week. Wilt u daarin ook wijsheid geven en met uw heilige geest ook het verstand verlichten, om ook in deze soms ingewikkelde tijden de goede beslissingen te nemen. Wij danken u met de familie Vrouw voor de geboorte van Sarah. Opnieuw hebt u hen gezegend met een kind. Een kind in de wieg gelegd. Heere, wilt u zich over de kleine Sarah ontfermen. En als zij ook op zal groeien, geeft u de ouders dan ook wijsheid in de opvoeding samen met de andere twee kinderen. En dat het ook een kind mag zijn. Ja, dat hele gezin. Wat u mag vrezen en dienen. En wat straks ook als gezin voor uw troon mag zingen. Van de grootheid van het Lam. Heere, zo hebben wij u veel te vragen en te danken. Uw trouw is groot. Uw gave eindeloos. En niet te bevatten. Uw heilig kind Jezus in de kribbe gelegd. Geef onze knieën te buigen vandaag en vertroost de eenzamen en bedroefden vanuit dit kind in Bethlehem, om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is het lied ter ere van de koning, een andere koningspsalm, kinderen. Psalm 72, daarvan de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En in vers 11 gaan we dan zingen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, 10 en 11. verheffen wij onze harten tot God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.